Dankjewel, Ger, voor het geweldige liederen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar je voelt de aanwezigheid. En ja, ik vond het geweldig, die liederen die je hebt uitgezocht. Het stuurt ook een bepaalde kant op. En vanmorgen willen we dan ook, ik weet niet of jullie dat willen, maar althans, ik heb iets voorbereid over de lijdenstijd. En nou is lijden, dat is iets waar we misschien niet al te graag over praten. En toch is het goed om ook in deze periode, ook wel de 40 dagen tijd, om zoals dat genoemd wordt, om te gedenken wat er allemaal gebeurd is. Wat er allemaal in het leven van de Heer Jezus heeft afgespeeld. En als voorbereiding daarop wil ik jullie even meenemen naar Gethsemane. En dat staat in Matteüs 26. Matteüs 26, vers 36. Ik lees trouwens uit de Herziene Statenvertaling, maar dat is niet zoveel verschil. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga u zitten terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zeide tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zeide tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover het schriftgedeelte. Wij mogen heel nadrukkelijk stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ook in deze dienst, in deze komende diensten wellicht, proberen wij een beetje te verstaan wat Jezus zijn sterven aan het kruis voor de wereld betekent. Want eigenlijk is het toch een open deur intrappen natuurlijk van mij, als ik stel dat ieder mens wel behoefte heeft aan intimiteit, aan nabijheid, een stukje zorg. En dat bedoel ik niet alleen maar op de eerste plaats de lichamelijke nabijheid, maar vooral een vertrouwensrelatie. Iemand aan wie je veilig iets kunt toevertrouwen. Iemand, ja, die je zo nastaat, waar je alles aan kwijt kunt. En ik denk dat zelfs de meest stoere bank en de meest zelfstandige vrouw behoefte heeft om gekend te zijn, om gehoord te worden, maar ook om in vertrouwen met mensen om te gaan. Nou, nu is die hele lijdenstijd, dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. En Niet iedereen gaat daar natuurlijk op dezelfde manier mee om. Het is maar hoe je het zelf beleeft. Nou heb ik voor vanmorgen heb ik twee mensen gevraagd om gewoon eens kort te vertellen van hoe beleef jij lijdenstijd? Wat gaat er in je om? En wil je daar kort iets van vertellen? Nou, ik heb twee mensen. Ik weet niet, Gerda, ik heb gezegd, je mag blijven zitten, maar je mag ook hier bij mij komen. Misschien is dat wel net zo leuk. Dan moet ik even een microfoon sjateren. Waar is die gebleven? Ja, dankjewel, ja. Gerda.
Ja, hoe beleef je de lijdenstijd? Dat is inderdaad heel persoonlijk. En dat is in de loop der jaren bij mij ook wel heel erg veranderd. Vroeger, ik kom uit een kerkgemeenschap, daar werd erg de nadruk gelegd op de lijdenstijd. Dan, feestjes was een beetje moeilijk. En in de stille week, zelfs als je jarig was, werd de verjaardag niet gevierd. Want dan moest er gedacht worden aan het lijden van de Heer. Ikzelf heb toch wel een beetje moeite met die 40 dagen. Heel anders dan met kerst, de adventstijd. Want dan leef je naar feest toe van hij komt. De lijdenstijd is eigenlijk ook leven naar een feest toe. Het is niet alleen die donkere tunnel van het lijden. Want aan het eind van die tunnel is dan het licht van het paasfeest. In die stille week heb ik zelf altijd heel erg de behoefte gehad om de Johannespassion te dragen. Nog steeds, ondanks dat mijn zienswijze op het lijden toch in de loop van de jaren heel erg veranderd is. Dan wil ik graag voelen het fysieke lijden van de Heer. Dan wil ik horen het erbarmen dieg. Dan wil ik horen, er is volbracht, dan wil ik horen, vooral, de held als Juda ziekt, niet macht. Het geweldige dat de Heer alles heeft overwonnen. Maar net wat ik zei, in de loop van de jaren is mijn beeld over het lijden toch wel wat veranderd. En is het niet voor mij alleen die 40 dagen geworden. Het lijden van de Heer is eigenlijk al begonnen toen hij geboren werd. Toen hij de hemel voor ons moest verlaten. Toen hij bespot werd, toen hij van de rots af wilde gooien. Eigenlijk is toen het lijden aan de wereld voor de Heer al begonnen. En dat is geëscaleerd dus in de weg naar het kruis. Ik kom altijd woorden tekort. Ik kom eigenlijk altijd woorden tekort. En dan moet ik denken aan een oud lied. Duizend maal al hier. Zij u daarvoor dank en eer. En dan wil ik het fysieke lijden niet onderschatten. Want ik heb ooit eens een stuk gelezen van professor Smalhout. Over wat de kruisdood betekent aan pijn. Dat schijnt de ergste dood te zijn die je maar kan bedenken. Maar ik denk dat het moment dat de doornenkroon op het hoofd van onze Heer geplaatst werd. Dat spreekt mij toch het meeste aan. Doornen en wisseltjes zijn, zoals jullie misschien wel weten, het teken van de vloek van de schepping. En letterlijk en figuurlijk wordt die vloek dus op het hoofd van onze Heer gelegd. En dat doet mij de meeste pijn, maar geeft mij ook de grootste dankbaarheid. En dan is het geweldig dat de Heere al die menigte van zonde, want zo staat het in de Bijbel, hè, dat die door zijn dood bedekt wordt. En dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, dank u voor uw lijden, dank u voor uw overwinning, dank u dat u de dood heeft overwonnen, dank u dat na deze lijdenstijd weer de weg komt naar uw heerlijkheid. En zo wil ik graag leiderschap beleven.
Dankjewel, Gerda. En nu hebben wij gelezen dat de Heer Jezus met 11 discipelen naar Gethsemane is gegaan. En van die 11 gaat hij met 3 een stukje verder. En daar maak je op uit dat hij behoefte heeft om in een hele intieme kring om daar te verkeren. Om daar die momenten van het lijden mee te delen. Petrus, Jacobus en Johannes. Die 3, die staan hem heel na. We hebben het ook gezien bij de verheerlijking op de berg. En ook die 3 mochten daar weer getuigen van zijn. In die vertrouwde kring kan de Heer Jezus zich blijkbaar volkomen laten gaan. Want we hebben gelezen, hij werd bedroefd en beangst. Het angstzweet brak hem uit. En dat is een uiterlijke teken van wat er innerlijk in je binnenste moet zijn omgegaan. Omgaat. En het is heel aangrijpend als je moet meemaken dat iemand angst heeft. Maar nog meer als het iemand is die altijd zo moedig en onverstoorbaar was. Want ze zitten bij hem en ze zien dat. En waarschijnlijk vragen ze zich af van, is dat diezelfde Jezus die stormen deed bedaren? Die golven bestrafte? Is dat diezelfde Jezus die onbevreesd op bezeten mensen afstapte en hen bevrijdde? Innerlijk gebeurt er bij de Heer Jezus heel veel op dit moment. Gethsemane, dat betekent olijfpers. En dat is wat er op dit moment met de Heer Jezus gebeurt. Hij wordt als het ware geperst. En dat is het gevoel dat je door ondraaglijke dingen in het nauw gedreven bent. En dat je geen kant meer op kunt. En daarom vraagt hij hem Petrus, Johannes en Jacobus, blijf bij mij en waak. Die vraag om met hem te waken, dat is eigenlijk wel te vergelijken met het waken bij een stervende. Want Jezus was zeer bedroefd. En er staat er tot stervens toe. En in zulke omstandigheden heeft een mens, maar ook toen de Heer Jezus, sterk de behoefte aan nabijheid. Maar in dit waken, wat de Heer Jezus bedoelt, klinkt misschien nog wel iets anders mee. Want zojuist, vlak hiervoor, voor deze gebeurtenis, heeft hij samen met zijn vrienden, met zijn discipelen, het Pascha gevierd. En dat is het feest van de uittocht uit Egypte. Die nacht moesten de Israëlieten klaarstaan voor de reis en dus ook de nacht wakend doorbrengen. Als de verlossing uit het lijden nadert, dan moet je gereed zijn. Anders zou je de verlossing nog mislopen. En dat hebben ze zojuist gevierd. Nog iets daarvoor. En wat we net gezegd hebben, die verheerlijking op de berg. Hebben toen Mozes en Elia niet met de Heer Jezus gesproken over de uittocht uit Jeruzalem? Dit is de uittocht. Dit is de uittocht uit de slavernij. Dit is de uittocht en de verlossing van de zonde waar hij nu mee worstelt. Maar de zwaarste verzoeking die komt nu op de Heer Jezus af. Die verzoeking houdt in dat als hij nog een andere weg wil gaan, dat hij daar nu voor moet kiezen. Als hij nog wil vluchten voor het arrestatieteam van Judas, dan moet hij snel zijn. Maar aan de andere kant voelt en weet de Heer Jezus zich hoe langer hoe meer geroepen om juist deze weg te gaan. Jezus is bezig het lijden te aanvaarden. Een heel proces. En wij staan voor de keus om hem te volgen op die weg. Of hem in de steek te laten. Als Jezus gaat bidden tot de Vader, dan zegt hij: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. De beker is een symbool. De beker staat voor de unieke inhoud van je leven. Ieder mens heeft een levensbeker te drinken. En de vraag is: kun je die beker actief aanvaarden of loop je ervoor weg? Jezus die wordt heel bedroefd en beangst tot stervens toe over de inhoud van die beker. Wat is het voor Jezus dat hij zo angstig maakt? Het is niet de angst voor wat hem fysiek te wachten staat. Het is ook niet de geestelijke pijn, het voorgevoel dat zelfs zijn discipelen hem in de steek zouden laten. De beker die hij te drinken kreeg, dat hield duidelijk meer in dan alleen dat zijn persoonlijke dood dichtbij gekomen was. De beker die voor hem staat is een collectieve beker. Als mensen zijn we geneigd af te haken als die nabijheid ons te veel belast. En soms is het ook een onvermogen om dichter bij elkaar te komen. Vaak hebben wij de geestelijke kracht niet om het uit te houden in de moeite van het leven. En daarmee is Jezus' beker gevuld. Daarmee is hij tot de rand toe gevuld met de last van de zonde van de hele mensheid. Hij die aan het avondmaal de ene beker geeft van zijn verlossend bloed. Hij heeft die ene beker en hij geeft hem aan ons allemaal. Die krijgt van ons allemaal een beker vol terug. Hij geeft één beker en hij krijgt van ons allemaal, stuk voor stuk, een beker vol terug. En dat wordt hem aangereikt. Die beker moet hij drinken. Jezus heeft zijn leven ervoor over om ons te verlossen van het opzettelijke kwaad waartoe wij geneigd zijn, maar ook van onze slapheid. Deze grote daad van liefde moet mensen die zwak zijn en mensen die van kwaad vervuld zijn, tot inkeer brengen. Zo heeft Jezus het kwade overwonnen met het goede. En wat het hem gekost heeft, dat proeven we hier in Gethsemane. Het was niet even 3 keer hetzelfde bidden tot de Vader. Want die eerste gebedsworsteling die duurde 1 uur. Want als Jezus bij zijn discipelen terugkomt, dan zegt hij van: waren jullie niet in staat om 1 uur met mij te waken? En daarna is hij nog 2 keer teruggegaan om te bidden. Deze hele episode vind ik van begin tot het eind heel aangrijpend. Dat je die eenzaamheid zo voelt in je lijden, dat je die eenzaamheid tot op het bord voelt, dat zelfs je beste vrienden het niet daarbij kunnen uithouden. Straks gaan we er nog eens een stukje over zeggen. Maar ik heb ook René gevraagd om even iets te zeggen. Ja, jij. Wat voor hem deze lijdenstijd betekent.
Ja, Tinus die belde mij en die vroeg, wil jij wat zeggen? En ik heel impulsief, ja. Had ik dat nog maar doorgedaan. Dan begin je na te denken, wat is lijdenstijd voor mij? Want dat was de vraag. Eigenlijk is het besef van mijn lijdenstijd pas de laatste paar jaren voor mij gekomen. Vroeger op school werd er nooit over gepraat. Ook al was het een christelijke school, maar de lijdenstijd was niet belangrijk. We hadden een leeg kruis, werd altijd gezegd. En dat was belangrijk. Bij ons in de kerk was het precies hetzelfde. Een heel groot leeg kruis. En de lijdenstijd werd maar kort aangestipt. Pas toen ik eigenlijk iets met Saskia kreeg, haar ouders zijn katholiek, dan krijg je wat meer mee van de 40 dagen van het vasten. Meer is alleen het carnaval, het suiker van tevoren. Op vrijdag geen vlees bijvoorbeeld. Hele kleine dingen. En dat zet je toch aan het denken van waarom doen mensen dat? En dan ga je lezen. En dan grijpt het je eigenlijk bij de strop, om het maar zo te zeggen. En dan met name dat stuk wat Tinus ook weer voorlas. Dat mijn verlosser zo'n pijn, zo'n eenzaamheid heeft gehad. En dat allemaal voor mij, terwijl het met één knip van de vinger ook niet doen voor hem. Dat was het klaar, dat was het. Hij had ervoor kunnen kiezen om het niet te doen en hij heeft het toch gedaan. En dat alleen, alleen dat feit al maakt het lege kruis zoveel mooier, zoveel meer betekenis. En dat is eigenlijk wat die 40 dagen voor mij zijn.
Geweldig, dankjewel. Maar zijn discipelen slapen. Van hen heeft hij niet veel te verwachten. En dan blijkt hij ook hier weer de sterkste te zijn. Want hij spoort hen aan om te waken en te bidden. Natuurlijk, er bestaat een lijden waar wij het als omstanders niet bij kunnen uithouden. Of we vallen flauw. We lopen ervoor weg, soms letterlijk. Soms figuurlijk. Maar Jezus geeft aan dat het ons kan helpen om niet in de verzoeking te komen. We zijn wel van goede wil, maar we maken het vaak niet waar. Hoe vaak zeggen wij onze hulp niet toe? Maar op kritieke momenten, dan zijn we er niet of we weigeren om mee te lijden, om mee te dragen. Voor zulke goede voornemens en toezeggingen, daar koop je helemaal niks voor. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat wil zeggen, lieve mensen, de verzoeker, de Satan, die weet altijd nog wel een ingang te vinden om ons af te houden van ons goede voornemen. En onze goede bedoelingen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wordt nogal eens gebruikt als een verontschuldiging. Maar de Heer Jezus bedoelde het niet als verontschuldiging. Want hij zegt erbij, bid dat je niet in verzoeking komt. Want hij weet, als wij alleen die ene regel gebruiken, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, dat wij openstaan voor verzoekingen. Want we geven eraan toe dat wij van onszelf het niet kunnen. En daarom zegt hij erbij, bid dat je niet in die verzoeking komt. Leg je er niet bij neer, vecht er tegen. Bid ervoor. Ja, Petrus, die had de Heer Jezus nog zo plechtig beloofd. En zo staat er geschreven, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Al moest ik met u sterven, ik zal u zeker niet verloochenen. En ook die andere discipelen, die spraken op die manier. Allemaal dachten ze de Heer Jezus wel trouw te blijven. En tot op dit moment heeft de Heer Jezus nog bij zijn discipelen gezocht naar gemeenschap met hen. Met gemeenschap in zijn lijden. Hij vroeg hen te waken en te bidden met hem. Maar aan het einde van deze episode, dan geeft hij het op. En dan zegt hij van, slaap nu maar en rust. Hij heeft nu, de Heer Jezus, heeft nu voor zichzelf aanvaard dat hij deze hele weg alleen moet gaan. Zonder medelijden, al was het maar op afstand. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hier in Gethsemane, daar is Jezus' strijd eigenlijk al gestreden. Hij heeft zijn roeping aanvaard en hij heeft het opgegeven om nog iets van zijn discipelen of van zijn vrienden te verwachten. Tenminste, tot aan de kruisen heen. Daarna zal het anders worden. Als de uittocht, als de verlossing is volbracht, dan zal de Geest hen, ons, in staat stellen zonde en zwakte te overwinnen. We merken dan ook dat de Heer Jezus vanaf nu moedig op zijn doel afgaat. Maar dat slaapt nu maar en rust mogen we ook opvatten als een woord van vergeving. Het komt neer op, het is wel goed. Jullie hoeven het onmogelijke niet meer op te brengen. En zo worden we bevrijd van de zonde. Dit maakt zijn sterven noodzakelijk. En zo overdenken we de weg die de Heer Jezus is gegaan. En wij bidden dat we niet in verzoeking komen. We bidden dat we hem niet opnieuw alleen laten. In het lijden van onze naasten. Als dat op onze weg komt. En ook dan kunnen we de Heer Jezus alleen laten. Als we niet omzien naar onze naasten. Als we die niet bijstaan in het lijden wat hij meemaakt. We mogen bidden dat we niet in verzoeking komen. Laten we danken. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg aanvaard hebt. Dat u in ons persoonlijk leven duidelijk hebt gemaakt waar het langs gaat. Dat wij als mens zo vaak in de verleiding komen om niet te volgen. Dat wij als mens zo vaak in de verzoeking komen om te zeggen van ja, maar het vlees is zwak. Heer, help ons om kracht te vinden om dat te weerstaan. Om die deur voor Satan gesloten te houden. Heer, help ons daarbij. En dank u wel, Heer, dat u in uw woord ons laat zien. Dat we elke dag mogen leren, Heer. Dat we mogen gaan staan in uw kracht. Dat we mogen gaan staan, Heer, in uw nabijheid. Heer, ook in deze tijd, Heer, waar we gedenken wat u voor ons hebt gedaan. Hoe eenzaam u zich voelde. Ja, Heer. Mag het zo zijn, Heer, dat we, als we dat gedenken, dat we ook tot het besef komen, Heer, dat we nu, vandaag, ook mogen omzien naar uw broeder en zuster. Dat we mogen omzien naar mensen om ons heen, dat we die mogen bijstaan in het lijden. Heer, geweldig dat u deze boodschap had voor vanmorgen, Heer. Heer, en ik wil u bidden, Heer. Wilt u doorwerken in onze harten? Heer, maar ik wil u ook danken dat u het verlossende werk voor ons hebt gedaan. Dank u wel, Heer, voor al het goede wat gij ons steeds weer geeft en wilt blijven geven. Amen.